Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar een catechese reeks over de mysteries van de rozenkrans. Vandaag spreekt priester Daniel de Witte ons over het tweede blijde mysterie, het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.
Beste luisteraars, wij hebben in een vorige overweging stilgestaan bij de boodschap van de engel aan Maria, het eerste blijde mysterie van onze rozenkransgebed. En toen heb ik ook iets gezegd over de Ark van het Verbond. Maria is de nieuwe Ark van het Verbond. In de oude Ark lagen de stenen tafelen, het woord Gods in vlees en in steen. In Maria wordt het woord Gods vlees. Bij de oude Ark was de Shekina van groot belang. Dat is de overschaduwing door de wolk, door de Heilige Geest. Bij Mozes lezen we dat altijd in het verhaal van het verblijf in de woestijn na de uittocht uit Egypte, dat de wolk daar was, de wolk van Gods heerlijkheid, de wolk van Gods tegenwoordigheid boven de ark. Dus die ark was eigenlijk heel belangrijk voor de Joden, was het centrale punt, de centrale plaats waar God tegenwoordig was. En nu komt die Shekina, de Heilige Geest, ook Maria overschaduwen, opdat zij de nieuwe ark zou kunnen zijn, waarin Gods woord niet meer in steen, maar in vlees, ja, mens wordt, tot ons komt en aanwezig is. Maria is de nieuwe ark, de plaats van Gods tegenwoordigheid. En Maria zal ook al, ja, een beeld zijn van de kerk. De kerk is dat ook, de tegenwoordigheid van God, de plaats van de tegenwoordigheid van God. Maar laten wij nu eerst even verder gaan met het tweede blijde mysterie, het bezoek van Maria aan haar verwante Elisabeth. We lezen dat bij Lucas, hoofdstuk 1, vers 39 tot 56. En ik lees dat ook eerste keer voor. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luider stemmen uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodat de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder, daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat aan mij zijn wonderwerken deed die machtig is, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Na de boodschap van de engel reist Maria dus naar een stad in Juda. Onmogelijk hoor ik nog veel priesters en theologen zeggen. Een meisje van 16, 17 jaar of nog jonger, alleen 3 dagreizen ver naar Juda zeker. Beste luisteraars, Maria moest niet alleen gaan. Daarvoor waren er karavanen van mensen die van het noorden naar het zuiden trokken en omgekeerd. Ieder kon zich bij zo'n karavaan aansluiten. Denk maar aan wat in het 5e mysterie zal gebeuren. Jezus blijft daarachter in de tempel en zijn ouders dachten dat hij zich bij de karavaan bevond. Lucas 2, vers 44. Hier is dat ook zo. Maria sluit zich aan bij een karavaan die naar Juda vertrok. Die karavanen waren onze bus- en treinverbindingen van nu, maar men ging te voet, maar in groep. Maria had het huis van Zacharias binnen en groette diens vrouw Elisabeth. Zacharias was een Joodse priester die dienst deed in de tempel van Jeruzalem. Ver van de tempel zal hij dan ook niet gewoond hebben. En misschien kende Maria wel die omgeving, want had ze in haar kinderjaren niet als een dienstmaagd die toegewijd was aan de Heer dienst gedaan in de tempel van Jeruzalem? Dat vieren wij op het feest van Maria Opdracht op 21 november. Dat weten wij natuurlijk maar uit bronnen van de 2e eeuw, uit de zogenaamde apocryfe evangeliën. Maar waarom zouden ook deze bronnen die niet in de kanon van het Nieuwe Testament op zijn genomen, geen authentieke gegevens kunnen bevatten? Hoe dan ook, er waren tussen Galilea en Judea veel meer contacten dan men doorgaans toedurft geven. Ook Jezus reisde naar Jeruzalem. Zijn ouders gingen al jaarlijks naar Jeruzalem. Dat was zelfs een plicht, op bedevaart gaan naar Jeruzalem, naar de tempel. Bovendien waren er zakenrelaties. Als we bijvoorbeeld in het lijdensverhaal bij Johannes lezen dat Johannes, de geliefde leerling, een bekende was van de hoge priester, Johannes 18, vers 15, en zo Petrus binnen kon laten in het paleis van de hoge priester waar Jezus verhoord werd, hoe denk je dat dat kon? Ja, dat kon omdat de priesterklasse van Jeruzalem haar geld investeerde in de rederijen van de vissers in Galilea. Johannes kende de hoge priester, omdat de hoge priester aandelen had in de rederij van zijn vader Zebedeus. Maar goed, Elisabeth, waarschijnlijk Maria's oudste tante, wordt vervuld met de Heilige Geest. Als zij Maria's groet hoort, springt het kind op in haar schoot van vreugde. Dat kind in Elisabeths schoot is de toekomstige Johannes de Doper. En reeds in de moederschoot ontmoet hij degene van wie hij de voorloper en wegbereider zal zijn. Met luide stem roept Elisabeth dan ook uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. O beste luisteraars, wat vind ik dat een mooi woord van Elisabeth, een woord dat mij blij maakt als ik het wees gegroet bid. Maria is gezegend en meer waard dan alle vrouwen, precies omdat zij mij en u geeft wat niemand, geen enkele andere vrouw ons geven kan. De vrucht van haar schoot, Jezus, Gods Zoon, God en zijn Zoon. Het woord dat vlees wordt, dat is zegt om het uit te jubelen. God gaf ons zijn Zoon door Maria. Zonder Maria hadden wij Jezus niet. En daarom ook staat dat Elisabeth dat uitroept met luide stem. En dat is niet omdat Maria doof is, maar dat is omdat wij alle dat moeten weten. En Elisabeth weet ook al wie dat kind is dat Maria in haar maagdelijke schoot draagt, want ze vervolgt: Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? De moeder van mijn Heer. was eigenlijk al een woord dat tot de koning altijd gezegd werd, de koning van Israël, mijn heer, Adon, Adoni, mijn heer. Maar Maria wil hier meer zeggen, maar Elisabeth wil hier meer zeggen, zij weet dat Maria de moeder is van Gods zoon, de moeder van de Messias. Mooi, hé, hoe die twee aanstaande moeders elkaar verstaan. Maria weet dat Elisabeth buiten alle verwachtingen nog zwanger geworden is, want voor God is niets onmogelijk. En Elisabeth weet door de ingeving van de Heilige Geest dat Maria door die Heilige Geest zwanger is geworden van de Zoon van God. Door de verschaduw van de Heilige Geest is zij ark van het verbond geworden waar het woord vlees wordt. En nog eens herhaalde het evangelie dat het kind van Elisabeth van vreugde opsprong in de schoot van zijn moeder. Alleen moeders in verwachting kunnen zulke dingen verstaan. En Elisabeth heeft nog een complimentje voor haar nichtje Maria. Zalig die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat daar vanwege de Heer gezegd is. Ja, beste broeders en zusters, beste vrienden, Elisabeth weet uit ondervinding wat geloof en ongeloof is. Haar eigen man Zacharias heeft niet geloofd wat diezelfde engel Gabriel hem kwam melden, daar in het heiligste der heiligen in de tempel. De engel kwam hem zeggen dat hij nog vader zou worden van een zoon, die als een nieuwe Elia het volk zou brengen tot gerechtigheid en voor de Heer. Zie Lucas 1, vers 17. Maar Zacharias kon dat niet geloven. En daarom zei de engel dat hij niet meer zou kunnen spreken tot de dag waarop zijn vrouw het aangekondigd kind zou baren. Een mens, en zeker een priester, die niet gelooft wat God zegt, heeft inderdaad niets meer te vertellen. Die moet zwijgen, die is stom. En daar in dat huis van Elisabeth, met haar stomme en niet meer kunnen sprekende echtgenoot, is Maria nu binnengekomen, Maria met haar grote geloof. En dat geloof van Maria zal Zacharias ook genezen van zijn ongeloof. Zo zie je hoe Maria, die Jezus al in zich draagt, de eerste christelijke missionaris is. Zij komt met Jezus binnen in het huis van een ongelovige, en daar legt zij alleen al door haar aanwezigheid getuigenis af van haar geloof. Zij brengt Jezus, die nog geboren moet worden, binnen in het huis van een ongelovige priester. Maria is de nieuwe ark van het verbond, waarin Jezus al tegenwoordig is, waarin God al tegenwoordig is. En Maria komt met die, ja, met die zoon van God in haar schoot, als de nieuwe ark, op de plaats waar de oude ark staat, daar ergens in. Ze wist natuurlijk niet waar, niemand wist het in die tijd. Maar ze komt in het zuiden, in Judea, dicht bij Jeruzalem, waar die ark van het verbond, ja, verloren was gegaan, maar er zich ergens bevond, maar niemand wist waar. Daar kwam Maria met, ja, overschaduwd door de Heilige Geest, met de nieuwe, als de nieuwe ark, naar de plaats waar de oude ark stond. Heel belangrijk. Maar Maria doet nog veel meer dan Jezus binnenbrengen in het huis van Zacharias en van Elisabeth. Zij helpt haar tante bij het huishouden. Ze gaat water halen aan de bron op het dorpsplein. Ze dekt de tafel, maakt de maaltijden klaar. Ze schrobt en ze poetst. Ze doet de was en hangt ze te drogen in het zonnelicht. En zo stel ik me voor. Ze gaat onder al die huishoudelijke hulp aan het zingen. Zij neuriet liedjes en gezangen die zij in de synagoge heeft gehoord. Ik zing ook soms, als ik wel gezind ben, in mijn bed of in mijn bezigheid thuis, in mijn appartement. Liedjes die ik ken vanuit vroegere tijden. Het zijn allemaal liedjes van 15 jaar oud, toen ik seminarist was en luisterde naar Willem Vermanderen en naar Mil Kools en naar Wilverdi, al die mooie liedjes van toen, luisterliedjes met een prachtige inhoud waar ik nog altijd van leef. En als ik blij ben, dan zing ik zo'n liedje, kunnen zelfs liefdesliedjes zijn, omdat ik daarin heel mijn liefde uitzing voor mijn God. Maar Maria doet dat ook met flarden van bijbelteksten en bijbelse liederen. En met liedjes en gezangen die ze in de synagoge heeft gehoord, maakt zij een nieuw lied, haar Magnificat. Als je blij bent, als je vol bent van God, dan ga je aan het zingen. Maria ook. Mijn hart prijst hoog de Heer, zingt zij. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder. Want hij zag welwillend neer op de kleinheid van zijn dienstmeisje. En zie, zingt Maria verder. Voortaan prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij aan mij zijn wonderwerken deed, die machtig is, heilig is zijn naam. Heel curieus. In die tijd verwachten alle mensen de Messias. En zoveel meisjes, zelfs hooggeplaatste vrouwen en prinsessen, zelfs koninginnen, verlangden ernaar om de moeder te worden van de Messias. Want dan zouden zij, we gaan dat ook nog later zien bij de glorieuze mysterie, zal je dat herhalen, zij droomden ervan van de koningin moeder te worden van de Messias. In Israël was de koningin niet de vrouw van de koning. De koningin was de moeder van de koning. De koningin moeder, zoals Bathsheba, de koningin moeder van koning Salomo. En die had de hoogste eer. En nu verlangden zoveel meisjes en vrouwen, hooggeplaatsten ook, om moeder te worden van de Messias, om koningin moeder te zijn van de Messias. En wat gebeurt? Niet zij worden het. God kiest daarvoor iemand uit die je van alle eeuwigheid op het oog had. Een meisje uit Nazareth, een onmogelijk dorp dat in heel het Oude Testament niet ene keer vermeld wordt. Een onbekend dorp. Nathanael zal het zelf zeggen als Filippus hem roept: uit Nazareth kan daar iets goeds vandaan komen. Kom dan kijken, zegt Filippus. Zie je, Maria komt uit dat onmogelijke dorp. Zij die niets betekent, die niets is, de geringe dienstmacht van de Heer, die niets is. Ja, zij mag de moeder worden van de Messias, dat heeft de engel haar komen zeggen. En zij draagt de Messias in haar schoot, de Zoon van God. En ze gaat dan het zingen, maar het is haar eigen lied dat ze zingt. Ze zingt over zichzelf. Machten haalt hij neer van hun troon. Heersers ontneemt hij hun tronen, maar kleine mensen maakt hij groot. Maar zij is dat kleine meisje, dat kleine dienstmeisje dat op niets trekt en dat geen enkele verdienste heeft en dat het onwaardig is. Maria kent ook het loflied van Hanna uit het boek Samuel, die geen kinderen kon krijgen, Hanna, maar toch na veel bidden de moeder werd van Samuel, die zij aan de tempel van Silo afstond. Lees maar het eerste boek Samuel, hoofdstuk 2. En Maria herhaalt Hanna's woorden over God die waarden omkeert. De trotsen slaat hij neer, maar hij verheft de geringen. Die honger hebben worden met gaven overladen. Maar rijken gaan heen met lege handen. Zij die groot gaan op hun macht worden vernederd. Zwakke en kleine mensen maakt hij groot. Dat zong Hanna al. Nu zij de moeder mocht worden na haar grote vernedering. Ze kon geen kinderen krijgen. En de vrouwen lachten met haar, want als ze geen kinderen kon krijgen, was ze door God verstoten in Israël in het oude Jodendom. Maar door haar gebed kreeg Hanna een zoon die ze aan de tempel van Silo afstond. Een heel voorname figuur, de laatste van de rechters die het koningschap in Israël zou inleiden. De koningen, het tijdperk van de koningen. Saul zou de eerste koning zijn die door Samuel zou worden gezalfd. Wel, Hanna mag de draagster zijn van die Samuel, die heel voorname man. Zij die geen kind kon krijgen, zij wordt de moeder. Ja, een beetje zoals Maria, maar Maria nog veel sterker. Maria wordt de moeder van Gods zoon. Ook zij die geen verdiensten had, die niets betekende uit dat onmogelijk dorpje Nazareth. Zij is uitverkoren en zij zingt haar lied. Ze zingt over zichzelf die door God uitverkoren is. Je kunt er niet over zwijgen als God zo grote dingen heeft gedaan met je. Ja, God is zijn verbond indachtig, zoals hij het beloofd had aan Abraham, zingt Maria. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn dienaar, in het Latijn zingen wij zijn puer, zijn kind. Zijn kind Israël trekt God zich aan. Ik vind het altijd zo mooi als wij de zondag in de Vespers of ook anders het Magnificat zingen. Ja, hij trok zich zijn dienaar Israël, zijn kind, zijn poeer om Israël aan. Een wonderlied is dat Magnificat, maar ook een heel gevaarlijk lied. Want de Bijbel, ja beste broeders en zusters, de Bijbel is eigenlijk een gevaarlijk boek. God keert alles ondersteboven. Hij is de Heer, hij is zo anders dan wij zijn, hij is de Hans andere, maar in zijn anders zijn is hij precies onze redder en verlosser. En dat gaan we zien gebeuren in Jezus. Er is ook nog een vrucht verbonden aan de overweging van dit mysterie van Maria's bezoek aan haar oudste tante. Deze vrucht die we van onze overweging afsmeken is de naastenliefde, zoals Maria dienstbaar was in het gezin van Elisabeth toen deze, ja, hoogzwanger was en ook al wat ouder en dus zeker niet veel meer kon doen. Maria kwam haar helpen als jong meisje. Was de vrucht van het eerste blijde geheim de totale overgave aan God en de totale beschikbaarheid voor zijn heilsplan? Hier is de vrucht, de naaste liefde. En als je die twee eerste mysteries achter elkaar bidt en de vruchten ervan verkrijgt, dan word je werkelijk wat God met je bedoelt. Je wordt een mens die niet meer voor zichzelf leeft. Dat was de oude mens Adam. Maar je wordt nu een mens voor God en voor de anderen. Zo noemde Dietrich Bonhoeffer een christen. En graag heb ik die benaming, die omschrijving voor een christen, van Dietrich Bonhoeffer overgenomen toen ik nog seminarist was. Dietrich was een protestantse dominee die in 1945 om zijn verzet tegen het naziregime op bevel van Hitler opgehangen werd. Ik heb over die man veel gelezen en veel moeten studeren, maar dat zal ik nooit vergeten van hem. Een christen, een gelovige, een volgeling van Jezus is een mens voor God en voor de anderen, zoals ook Jezus dat zelf is, zoals Dietrich dat noemt. Jezus is de mens voor de anderen, de mens voor God en voor de anderen. En wij mogen dat ook allemaal worden. Denk aan wat ik gezegd heb bij de overweging van de drievuldigheid. Want eer aan de God, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We zijn geroepen om Jezus na te volgen, om met hem kind van God te worden. Een mens die leeft voor God en voor de ander, die God de Heer laat zijn. Maar als je God de Heer laat zijn over je leven, dan leef je ook voor de anderen. Dat ene kan niet zonder het ander. Maar laat mij nu nog even kijken naar wat Maria tot nu toe gezegd heeft in die twee eerste mysteries van ons geloof en van onze rozenkrans. Ze zei eerst tot de engel, Exje, dat wil zeggen, zie, hier ben ik. Dat is hineni in het Hebreeuws. De Joden, die tot wie God sprak, zeiden altijd, hier ben ik. Als God Abraham riep, zei Abraham, hineni, hier ben ik. Altijd hetzelfde, hier ben ik. En ook wij zeggen dat bij onze priesterwijding, een zuster bij haar maagdenwijding of bij haar geloften. Wil de kandidaat voor de priesterschap naar voren komen of wil de kandidaat voor de professie naar voren komen? Hier ben ik. Hineni. Maria zegt dat ook, Exje, hier ben ik, Heer. En daarna zegt ze fiat. In het Hebreeuws is dat amen. Zo zeg het. Laat de Heer maar met mij doen wat hij goed vindt. Want ik ben maar het slavinnetje van de Heer. Exje, fiat. Hineni, hier ben ik. Amen. Zo zeg het. Laat het maar gebeuren. En dan zegt ze bij Elisabeth haar derde woord, dat alles afrondt. Magnificat. Dat wil zeggen, mijn hart prijst hoog de Heer, omdat hij zo'n grote dingen aan mij deed. Ik die toch maar een klein en nietig meisje ben. En dat heb ik al uitgelegd. Ze was niets, een meisje uit een onmogelijk dorp, waar niemand naar omkeek, waar niemand naar uitkeek. En zij, menselijk gezien, had geen enkele kans om iets te worden. Maar ze wordt de moeder van Gods Zoon. Exje, Heer, hier ben ik. Fiat, laat mij maar weer aan mij gebeuren wat hij vandaag aan mij verwacht, van mij verwacht. Dat moet ons gebed zijn iedere morgen. Heer, hier ben ik. Laat mij maar weer doen wat hij vandaag van mij verwacht. En tenslotte, magnificat, wat bent u magnifiek, mijn God, dat gij zulke grote dingen wil doen met een klein mensje als ik. Want ik mag vandaag weer helemaal ter beschikking staan van u en ik mag me vandaag weer geven aan de mensen om me heen in zuivere naasteliefde, in algehele dienstbaarheid aan de kerk en aan de wereld, in mijn gebed en in mijn inzet, op school, op mijn werk, in mijn gezin, in mijn hobby's of waar dan ook. Ik mag er weer zijn vandaag voor u en voor zoveel anderen om me heen. Wat zal deze dag, ook als zij wat een mindere dag is, dan toch weer een heerlijke dag worden. Met Maria en met Jezus, die allebei mij daarin voor zijn gegaan en zich allebei gaven aan God.
En tot zover deze catechese in een lange reeks over de mysteries van de rozenkrans. Vandaag kon u luisteren naar een catechese over het tweede blijde mysterie, het bezoek van Maria aan Elisabeth. U kan deze uitzending altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be en de andere afleveringen natuurlijk ook. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.